Zegging en nabetrachting Heilige Avondmaal. De schriftlezing is vanavond uit Lucas 10. En er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. DV zondag 23 februari. 'S Morgens om 9:30 dominee van Zetten. En 's avonds om 6:30 dominee van de Wind. Collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is uit Psalm 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 116, de versen 4, 7 en 10. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Het zevende vers, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. En ook het tiende vers, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. In deze dienst van dankzegging voor het heilig avondmaal gaan we nu samen zingen van Psalm 116, de versen 4, 7 en 10. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 5. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God en Vader, brengen u de lof deze avond. U komt alle eer en aanbidding toe. U bent de Almachtige, de Schepper. In uw goedheid houdt u de wereld in stand. Bewijst u uw geduld met de mensen. In uw goedheid en genade toont u ook uw zorg voor ons leven, dat u ons onderhoudt. Allerlei zegeningen en gaven schenkt. We danken u, prijzen u ook, dat u ons samenbrengt als gemeente, zodat we de schriften mogen openen, u daarin kunnen zoeken, naar uw woord luisteren, om daardoor geleid en gevoed te worden. En u hebt u ook uw Heilige Geest uitgezonden in deze wereld. Uw Heilige Geest die het woord voortstuwt, die daar krachten geeft, die ervoor zorgt dat het wordt verkondigd, maar ook in de harten daalt, om daar nieuw leven te brengen, geestelijk leven. Geloof in u, liefde voor u, en voor uw dienst, voor uw woord, voor uw gemeente. Dat u hoop geeft, terwijl er in deze wereld zoveel is wat ons angstig kan maken. Of zo troosteloos eruit ziet. Maar u brengt het evangelie. En uw Heilige Geest werkt daarmee. Zodat christenen, ja, allen die u kennen en lief krijgen, hoop mogen hebben. Een gegronde hoop. Hoop op het fundament van kruis en opstanding. Dat wij weten dat er voor de zonde betaald is. Dat de dood is overwonnen. En dat er een toekomst is van vrede en gerechtigheid. En wij bidden van u, Heer, wilt u die hoop planten in de harten van ieder van ons. Van de ouderen, dat ze er ook van kunnen getuigen met vrijmoedigheid. Van jongeren, van kinderen, dat we die hoop in ons hart meedragen. En zo kunnen leven. En zo u ook dienen in de verwachting dat u alles nieuw maakt. Dat u draagt en leidt. Heere, schenk dat ook vanavond. Met uw Heilige Geest in de gemeente. Dat uw woord zijn kracht doet. Dat we u daarin erkennen. En leren volgen. Wanneer het hart nog gesloten is. Of nog onveranderd. Wij bidden van u dat u dan ook daarin roept en trekt. Om zo een nieuwe geboorte te geven. Een leven van bekering. En Heere, waar dat al is begonnen te groeien. Wilt u het zo sterken en voeden. Dat het krachtig wordt. En dat het vruchten mag dragen. Levend blijft. Wij bidden van u, wilt u ons ook bewaren bij uw woord. En bij de verkondiging van het evangelie. Zodat we niet worden weggetrokken door de dingen van de wereld. Door allerlei andere dingen die ons in verwarring kunnen brengen. Maar bewaar ons bij uw woord. Dat we daarna leven. We mogen u dank zeggen dat we deze morgen ook het heilig avondmaal konden vieren. En Heere, dat sacrament wat zo de eeuwen door is onderhouden in uw kerk. Wat de Heer Jezus zelf heeft ingesteld om dat te doen tot zijn gedachtenis. Dat we dat ook in de gemeente mogen houden. En daarin ook uw liefde ontdekken. En uw barmhartigheid ondervinden. En mogen geloven en vertrouwen. Dat u ook door de bediening van het heilig avondmaal. Het geloof sterkt. En ons zo weer meer en meer verbindt aan onze Here en Zaligmaker. Wij bidden om uw zegen. Voor allen die deel hebben genomen aan het avondmaal. We bidden om uw hulp en zegen en leiding voor degenen die dat niet deden. Wat voor reden dan ook. Wilt u zelf ook in het leven zo de weg wijzen dat we u dienen en dat we dicht aan u verbonden zijn. We bidden van u dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt. Zegen ook de verkondiging van het evangelie, de verspreiding van uw woord. Ook om het in de talen te brengen die de mensen als hun moedertaal hebben. Onder alle volken, zegen dat werk. Ook als er moderne middelen worden gebruikt om de boodschap van de Bijbel te verspreiden. Wilt u ook daarin zegenen. Heren, zodat uw koninkrijk komt. En uit alle volken die ontelbaar grote scharen wordt bijeengebracht. Gedenk christenen die lijden onder verdrukking, die leven in omstandigheden dat ze niet vrij zijn om het geloof te belijden of niet vrij zijn om samen te komen, maar dat heel voorzichtig moeten doen of in geheim, of daar heel vaak niet de gelegenheid toe hebben, wilt u ook hen gedenken en helpen, troosten met uw woord en ook volharding geven om toch u te dienen en te zoeken. U bidden wij voor onze overheid, geef allen die hun taak in de politiek hebben, daarvoor ook wijsheid. Geef dat uw woord ook zijn uitwerking heeft. Dat degene die vanuit uw woord ook in de politiek werkzaam zijn, dat ze van u wijsheid en kracht ontvangen en daarmee het volk kunnen dienen. We bidden voor de koning en zijn gezin, koning Willem-Alexander. Zegen hen en geef dat hij ook in zijn positie tot een zegen mag zijn. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden, in de reiniging van het bloed van Christus en tot eer van uw naam. Amen. We gaan vanavond opnieuw lezen uit Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met 37. We hebben gedeeld wat we hebben gelezen in de dienst van de voorbereiding op het avondmaal. En ook in de dienst van morgen van de bediening van het avondmaal. En nu lezen we opnieuw dit gedeelte, Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho. En viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam, en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem, en toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor vanavond noem ik u vers 37, Lucas 10, vers 37. En hij zei, dat is die wetgeleerde, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. In de preek zijn er 3 punten. En deze keer beginnen de punten ook met de letters A, B en C. Het eerste punt is antwoord van de wetgeleerde. De tweede, barmhartigheid van de Samaritaan. En de derde, conclusie van Christus. Dus het antwoord van de wetgeleerde, de barmhartigheid van de Samaritaan en de conclusie van Christus. We gaan eerst zingen van Psalm 31, vers 5, 6 en 18. En u krijgt gelegenheid om uw gave te geven. En wij zingen dan van Psalm 31, de versen 5, 6 en 18. Gemeente, als iemand vraagt wie is mijn naaste, welk antwoord zou u daarop geven? Ja, wij kunnen wel snel zeggen, elk mens is voor jou een naaste. Je moet dus iedereen lief hebben. Maar werd dat wel bedoeld in de wet? Neem die man die langs de weg ligt, beroofd, geslagen, nu half dood. Moet ik zo iemand zien als mijn naaste? Voor die langskomende priester was dat zeer de vraag. En vanuit het Oude Testament is dat nog niet zo vreemd. Want als Mozes gebiedt om je naaste lief te hebben, dan gaat het in die wetten bij Mozes om iemand van je gemeenschap. Iemand waarmee je samenleeft. Iemand van het Joodse volk. En rabbies, die hielden dan ook wel discussies waar eigenlijk precies de grens lag. Wie hoort daar nog bij en wie niet meer? Die man langs de weg was hevig toegetakeld. Ze hadden hem uitgekleed, hij was verwond. Je kon van een afstand niet zomaar zien of hij een Jood was of niet. En dat maakte voor die priester dan toch wel verschil. In zijn verantwoordelijkheid. In zijn denken vanuit de wet van Mozes. En ja, wie weet was het wel zijn eigen schuld. Wie weet was het wel een criminele afrekening of zo. Trouwens, zou die man het nog redden? Het is misschien toch al te laat. Je kunt er allerlei gedachten bij hebben. En de priester, die kiest ervoor om aan de overkant langs te lopen. Dan weet hij het ook niet. Dan weet hij het niet of hij verplicht is deze man te helpen. Of dat dat toch niet hoeft. Zo zou hij kunnen denken. En ja, die priester die moet toch ook aan de gevolgen denken. Misschien stierf die beroofde man wel. En als de priester met de dood in aanraking komt, dan wordt hij onrein. En dan kan hij zijn werk lange tijd niet doen. Als hij onrein is. Want dan moet hij eerst een heel traject volgen van rituele reiniging, wat echt wel een behoorlijke tijd duurt. Het zou voor hem wel gevolgen hebben. Nou, als hij nou de andere kant op kijkt, dan weet hij het niet. En dan komt hij ook niet voor het dilemma te staan. En dan kan het hem toch niet kwalijk worden genomen. En dan ziet hij niet de angstige ogen van het slachtoffer. Dan hoort hij niet het smekende gekreun om hulp. Die priester die kan tegen zichzelf zeggen, ik wist niet dat die verwonde man mijn naaste was. Even later komt een leviet langs. Wist hij misschien dat er een stuk voor hem een priester liep, die ook langs deze plaats is gekomen? Heeft hij die zo door die bergen heen in de verte zien gaan en herkent, hé, daar loopt een priester? In ieder geval doet de leviet precies hetzelfde als de priester. De priester, ja, die zal toch wel weten wat de wet zegt. Als leviet probeer je niet vromer te zijn dan een priester. Ook hij loopt er met een boog omheen. Moet ik die beroofde man zien als mijn naast. Begrijpt u dat er nog allerlei gedachten konden zijn en ook in de discussies van de rabbijnen en van zo'n priester uit het Oude Testament. Hoe ga ik hier nu mee om? Maar we hebben gezien wat de Heer Jezus ermee doet. De Heer Jezus die draait in vers 36 de vraag om. Bekijk het nou eens vanuit die mens in nood. Bekijk het vanuit die man die hulp nodig heeft. Wie werd de naaste van hem die zo toegetakeld is? Wie kwam hem naderbij? Naast hem. En zo moet die wetgeleerde die dit twistgesprek was begonnen om Jezus te verzoeken, zo moet die wetgeleerde wel antwoorden, ja, dat is degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Die is een naaste geworden. Hij noemt hem niet de Samaritaan. Dat krijgt hij maar moeilijk over zijn lippen. De Samaritaan. Nee, degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Wie werd de naaste van de man die daar zo verwond langs de weg lag? Ja, de wetgeleerde kan er nu niet omheen. Dit antwoord moet hij wel geven. En hij belijdt het ook met de mond in ieder geval. Al krijg je de indruk dat het niet van harte is. Want de Samaritaan. Ja, die werd als onrein gezien. Als een ketter. Als iemand die veracht werd. Ja, en in dit verhaal van Jezus is dat toch degene die zich als een naaste gedroeg. Door zijn barmhartigheid werd hij iemand van dichtbij. Zoals eerder gezegd, in deze preken rondom het avondmaal, in de Samaritaan herkennen wij Jezus zelf. Hij loopt de armen en de kreupelen niet voorbij. Jezus loopt de verwonden en de zieken niet voorbij. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hij is de grote redder voor zondaren die ten dode zijn opgeschreven. Bekijk het. Zo wil Christus ons leren vanuit de positie van de hulpeloos. Dat moest die wetgeleerde gaan doen. En zo mogen wij het doen. Niet erover denken als een sterke, hoe kan ik iemand helpen? Maar denk eerst nou eens als een mens in nood. En ziet u dan hoe Jezus ook u te hulp komt. Hoe hij u dichtbij komt. De wetgeleerde had er juist veel moeite mee om de Heer Jezus erkenning te geven. En wat doet u daarmee? Hoe zit dat bij jou? Erken je Jezus in wat hij doet, in wie hij is? Buigt u voor hem als uw koning? Erken je hem als zaligmaker? Dat je zijn hulp nodig hebt? Dat je zijn barmhartigheid mag ervaren? Heb je dat geloof ook al beleden, het geloof in zijn naam? Bij de viering van het avondmaal blijkt toch telkens ook, wat denk je van de Christus? Komt u aan zijn tafel om zijn dood te gedenken? Of wilt u liever niet tot die kring van zijn gasten behoren? Wat denk je nu van de Christus? Wij weten het wel uit het woord wie Jezus is. Nou, laat er dan ook je hart voor open gaan. val hem toe. En herken hem. De wetgeleerden, de fariseeën, de overpriesters. Ze hebben Jezus veracht. Alsof hij een Samaritaan was. Maar kijk wat hij doet. Hij is een en al barmhartigheid voor zieken en bezetenen, voor hoeren en tollenaars, voor de verstrooide schapen van het huis van Israël. In Jezus komt de barmhartigheid van God, de God van Israël, openbaar. Want dat is toch iets van God, de Heer. De hele schrift getuigt daarvan. Barmhartig is de Heer. En de mensen herkennen dat toen Jezus op aarde was. Ze herkennen het in de wonderen van Jezus. God ziet om naar zijn volk. Dit is Gods barmhartigheid. Hij heeft onze ellende gezien. Hij is naar hen afgedaald om zijn barmhartigheid te bewijzen. U ziet het in Jezus Christus. U ziet het op Golgotha, waar zijn lichaam werd gebroken. U proeft het in de wijn waarbij we zijn dood gedenken. Hij kwam nabij. In onze diepe dood. Hij is u naast. Heb Jezus dan lief. Heb Jezus lief. Geef hem je hart. Verblijd u in zijn grondeloze ontferming. Het antwoord van de wetgeleerde. Ja, hij moest het toch erkennen. Die man die barmhartigheid deed. Dat werd de naaste van degene die in de handen van de overvallers was gevallen. Het antwoord. Ten tweede staan we nog meer stil bij de barmhartigheid van de Samaritaan. Dat laten we nu in de nabetrachting op het heilig avondmaal uit diepe dankbaarheid goed kijken naar de Heer Jezus. Laten we zien wat hij deed, wat hij doet in de figuur van die Samaritaan uit de gelijkenis. Het begon met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, kijk dan in elk geval naar hem, als dat uw vraag is. Kijk in elk geval naar hem. Wanneer je dat eeuwige leven wilt beërven, wanneer je gered wil worden. Kijk naar hem. Dat is laat u helpen en bewonder hem en geloof in hem. Want door Christus alleen zullen wij van die erfgenamen zijn. Door Christus alleen krijgen wij deel aan dat eeuwige leven. En daarin wordt God het meest verheerlijkt, wanneer we hem lief hebben, wanneer we ons in hem verblijden, in God, in Christus. En vandaag kijken we naar de Heer Jezus, hoe wij hem ontdekken in de gelijkenis van de Samaritaan. Priester en leviet, dat waren mensen van de wet. Ze waren bang zich te verontreinigen. En daarom gingen ze aan de overkant voorbij. Maar die Samaritaan, die ziet die gewonde man liggen. En dat raakt zijn hart. Hij reageert door innerlijke ontferming, bewogen. Barmhartigheid. Ja, barmhartigheid is wat God wil. Meer dan offers, zo sprak de profeet Hosea. Barmhartigheid. In de tempel werden offers gebracht. Offers volgens de wet. Er werden daar ook spijsoffers gebracht. Dat waren offers met meel en met olie en met wijn. Zo had de Heer het ook gezegd. En het was goed dat die offers werden gebracht. De priesters gebruikten dus ook olie en wijn. Maar als Israël alleen met die uiterlijke godsdienst bezig is, zonder recht te doen aan armen en aan ellendigen, wanneer Israël alleen met uiterlijke godsdienst bezig is, zonder barmhartigheid, voor wie in nood verkeert, dan is hun godsdienst voor God een gruwel. Dat kan de Heere niet behagen. Uiterlijke godsdienst zonder barmhartigheid. Opmerkelijk dat de Samaritaan ook olie en wijn gebruikt. Hij verzorgt daarmee de wonden van die man, die beroofde man. Zomaar ergens langs de weg, buiten Jeruzalem, op de weg naar Jericho, zou dat niet het offer zijn wat God behaagt? Dat die Samaritaan daarmee nu iemand helpt. En zo zien wij Jezus. Jezus was niet van een priesterlijk geslacht, uit de stam van Levi. Maar toch brengt hij het offer dat God behaagt. Jezus gaf zichzelf. Hij stortte zijn eigen bloed. Dat deed hij niet in de tempel. Hij deed dat buiten Jeruzalem. Op die verachtelijke heuvel Golgotha. Hij brengt het offer. Dat God meer dan welk offer ook behaagt. In het bijzonder aan het kruis. Komt Christus ons het allermeest nabij, diep in onze vloek en in onze dood, waar wij veroordeeld zijn, geslagen, waar hij beladen werd met pijn, waar hij verlaten werd door de hemelse Vader. Dat is het offer. Christus in zijn lijden, in zijn sterven, dat is het offer dat God behaagt. Hij gaf zich voor zondaar. Hoe ging het verder in de gelijkenis? Ja, de evangelist Lucas, die heeft het opgeschreven. En van Lucas weten wij dat hij arts was. Hij was dus deskundig in kwalen en in behandelingen. En wanneer je goed oplet in de geschriften van Lucas, dan is het ook regelmatig te merken als het over zieken gaat. Dat hij dan precies weet hoe dat zit. En daarom weet Lucas ook wel hoe goed en hoe praktisch die hulp is die die Samaritaan biedt. Mogelijk hoorde dat ook wel tot de algemene kennis in die tijd. Hoe je het beste om kunt gaan met verwondingen. Ook als dat onderweg gebeurt. Olijfolie, dat verzacht. En wat wijn, om de wond te ontsmetten. En die wonden die werden ook verbonden. Had een Samaritaan een lap stof bij zich, als verband? Het kan ook best dat hij een paar lappen heeft afgescheurd van zijn eigen linnen onderkleed. Of dat hij een doek om zijn hoofd droeg, zoals wij dat kennen van mensen uit het Midden-Oosten. Dat hij daar wat van genomen heeft. Eigenlijk gebruikt hij van alles en nog wat, wat van hemzelf was. Wijn, uit zijn eigen leren wijnzak, wat hij onderweg bij zich heeft. En ja, dan blijft er minder over om zijn eigen dorst te lessen. Hij tilt die verwonde man op zijn eigen rijdier. Die plaats staat hij dus af. Ik denk dat hij zelf moest gaan lopen. En dan brengt hij de patiënt naar een herberg. Dat wil dus ook zeggen dat hij die in veiligheid brengt. Weer onder de mens. In die herberg. Weg van de verlaten plek op de weg. Weg uit, zou ik maar even zeggen, het isolement, de eenzaamheid, terug in de samenleving. Ja, zolang al alles met ons goed gaat, lijken veel van die dingen heel gewoon. Sta je er niet bij stil. Maar al deze dingen zijn heel veel waard, zeker wanneer je het mist. Kun je dat merken? Die Samaritaan brengt hem weer bij de mensen in een herberg. Een veilige plek om te rusten en te herstellen. En bovendien betaalt hij alle kosten, want die man die was beroofd. Die zal niets meer hebben gehad om te betalen. En die Samaritaan betaalt zelfs nog een stuk vooruit, zodat die man genoeg tijd krijgt om te herstellen. 2 penningen geeft hij aan de waard. Het schijnt dat je daarmee in die tijd 2 of 3 weken kon verblijven in een herberg. En daar dan kon eten. En kon slapen. Je moet dus bedenken, korte tijd geleden kenden die 2 elkaar nog helemaal niet. Ze waren elkaar zomaar tegengekomen. En nu is het, voor die Samaritaan is niets te veel. Wat is dat? Wat is dat? 1 woord. Barmhartigheid. Een diepe kracht van medelijden, van meeleven, een diepe kracht van bewogen zijn met de nood van een ander, en dat schept een band dat getuigt van liefde. Iemand schreef naar aanleiding van deze gelijkenis: je ziet hier 3 soorten voorbijgangers. Het eerste soort, dat zijn de rovers. Mensen die proberen beter van je te worden. Die nemen je alles af. Die willen je bezit hebben. Die nemen je rechten af. Je eer. Zelfs je leven. Je zult maar in de handen van de rovers vallen. Het tweede soort voorbijgangers, dat zijn de risicovermijders. Die zijn gehecht aan hun eigen bezit, gehecht aan hun eigen positie. Ze zijn bang voor hun eigen veiligheid en ze laten het jou zelf uitzoeken. Zoals de priester en de leviet. Kunt u zich er iets mee voorstellen? Komt dat ons dichtbij? Ja, deze soort, die risicomijders, die nemen dus geen risico. Ze zijn bang dat als je gaat helpen, ja, waar loopt dat op uit? Dat kan je nog wel eens veel gaan kosten. Loopt dat niet uit de hand? Hoe vaak lopen u of ik op zo'n manier maar snel voorbij? Het derde soort voorbijgangers, dat spaart zichzelf niet. Die Samaritaan, die deelt wat hij heeft met de mens in nood. Die neemt risico's. Misschien zijn er rovers in de buurt. Wat zullen anderen zeggen als hij met een verwonde Joodse man loopt? Heb jij dat soms gedaan? Die Samaritaan die stapt over culturele grenzen heen. Het is eigenlijk maar een vreemdeling. Die Samaritaan die is niet zuinig om de kosten te dragen. Ja, zo iemand, die biedt hoop. Wat is die man veel waard voor die verwonde, beroofde man? Zo iemand, die vergeet je nooit meer. Daar zien wij onze Heer Jezus Christus. Hij gaf toch alles? Hij gaf alles tot redding van de wereld. Ja, toen wij nog zondaren waren, schrijft Paulus, krachteloos, goddeloos, toen gaf Christus zijn leven op Golgotha. Wij lagen langs de weg. Wij waren ten dode veroordeeld. Maar hij ontweek de bittere beker van het lijden niet. Alles heeft hij betaald. Alles wat wij missen, schenkt hij om niet. En door het geloof mag u het ontvangen. Door het ware geloof wordt u rijk. Krijgt u de vaderlijke zorg voor lichaam en ziel dankzij de barmhartigheid van Christus. Laat uw noden ook maar aan de Heer Jezus zien. Waar zit uw pijn? Wat is uw strijd? Waar wilt u naartoe? Wie hem leert kennen, die zal het van hem verwachten. Wie zich aan hem toevertrouwt, die zal door hem worden gedragen. De kosten, die neemt hij voor zijn rekening. Er is voldaan. Voldaan. Alles geeft hij u. De Heere die heeft dat bezegeld aan het avondmaal. En daarom zit daar dat appel in. Heb een vast vertrouwen in Christus. Zie toch wie hij is. Laat uw liefde op hem gericht zijn. Laat uw blijdschap op Jezus Christus gericht zijn. Verblijd u in de Heer. De barmhartigheid van de Samaritaan. We komen bij het derde punt. De conclusie van Christus. De wetgeleerden die kregen in de gelijkenis een sprekend voorbeeld van barmhartigheid. En aan de tafel van de Heere mochten wij ook iets zien. Omdat de Heer Jezus bij het uitdelen van dat brood heeft gezegd: dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Bij de drinkbeker heeft hij gesproken: dit is mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt. En zo komt hij allen die in hem geloven nabij. Hij wordt onze naaste. Hij nodigt ons bij hem aan tafel. Hij wil met de zijnen eten en drinken. Wat moet u daarmee? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Heb hem lief. Laat je hart verlangen naar hem. Laat dat u zin geven. Zin om hem te volgen, dat ik ook zo mag zijn als hij, in zijn barmhartigheid, hoe hij mij nabij kwam, in zijn liefde, dat ik toch ook zo mag zijn, dat ik zijn beeld zal dragen. Ja, Jezus geeft als conclusie deze opdracht ook: ga heen. En doet u even zo. Diezelfde barmhartigheid. Laat die ook u drijven. Diezelfde liefde draag die uit onder de mensen. Wees een dienaar van Christus barmhartigheid. Zodat de mensen uw daden zien. Zodat de mensen God verheerlijken. Ja, waar moet ik dan beginnen? Ik kan me voorstellen dat je tegen praktische vragen aanloopt. Hoe je dat concreet kunt maken. Waar moet ik dan naartoe? Hoe ver moet ik gaan? Moet ik geen grenzen stellen aan risico's, aan kosten? En wie is dan mijn naaste? Begrijpelijke vraag. Kijk eerst maar eerlijk naar uzelf. Wilt u zelf ook wel een naaste worden? Is er dat verlangen, de bereidheid? Wilt u het echt zijn? Dat u dicht bij een mens in nood durft te komen? Dat kan al een hele stap zijn. Dat je niet meer mijdt, niet meer de overkant neemt. Maar wilt u echt dicht bij een mens in nood komen? Dat kost ons onszelf. We nemen een risico. Misschien hebt u het al eens gedaan. Barmhartig zijn. En dat kan kosten met zich meebrengen. Wanneer u langs de weg die u zelf door het leven gaat, iemand ziet die eenzaam is. Wanneer u iemand ziet die verwond is. Iemand die geen hoop heeft. Die hulp nodig heeft. Gewoon langs je eigen weg door het leven. Loop daar niet aan voorbij. Misschien zijn uw mogelijkheden beperkt. Misschien lijkt het gebaar maar klein. Laat het geen verschil maken wie het is. Of het van je eigen soort is, zeg maar. Of dat je er iets van terug zult krijgen. Laat dat geen verschil maken. Nee, want dan is die opdracht van Christus juist heel breed. U naast. Van welk volk ook maar. Van welk geloof ook maar. Je kunt iemand in elk geval toch zien. Dat je die mens ziet. Dat u niet aan die andere kant voorbij loopt. Maar dat je kijkt en dat je innerlijk geraakt bent. Dat je een woord hebt van meeleven. Zelfs een blik van begrip. Een hand op de arm. Een kaartje op de post. Dat kan veel betekenen. En dat ook voor iemand die je niet zou kiezen als vriend. Let maar in het bijzonder op diegene waar anderen zo makkelijk aan voorbij lopen. Iemand die aan de kant ligt. Aan de kant van de samenleving, aan de kant van de gemeente. Of waar je misschien niks van terughoort. Toch barmhartigheid bewijzen. Die Samaritaan, hij deed het. En hij tilde die verwonde man op zijn rijdier. Ja, sommigen die nemen ook heel letterlijk iemand mee. Iemand mee naar de kerk. Ze nemen iemand mee naar een andere activiteit. Ze rijden met de zieke naar het ziekenhuis. Het gaat ook om zulke praktische hulp. Maar dat meenemen, dat heeft ook iets van weghalen uit de eenzaamheid. Iemand onder de mensen brengen. Waar je steun krijgt, waar je zorg krijgt. En zo gebeurt er ook veel in de gemeente. Er gebeurt veel met de liefde van Christus. Vanuit de geest van Christus. Geleerd door het woord. Zo gebeurt er ook veel uit dankbaarheid voor de Heer. Daar mogen we God ook dankbaar voor zijn. En hem in het kennen. Mensen voelen zich gedragen door het onderlinge gebed. Mensen voelen zich gesteund door de hulp die u elkaar geeft. Ja, we kunnen nog een praktische toepassing maken van de manier waarop die Samaritaan dat aanpakt. Hij bracht die verwonde man in de herberg. En hij draagt de zorg over aan de herbergier, aan de waard. En zelf reist hij weer verder. En zo kan het voor ons soms ook heel geschikt zijn om de zorg voor iemand over te dragen. Of om daar iemand anders voor te zoeken of het op tijd weer uit handen te geven. Er is in deze gelijkenis geen enkel bezwaar dat de Samaritaan dat doet. Dat hij het ook weer uit handen geeft. Soms moeten we iemand doorverwijzen naar deskundige hulp. Of je hebt zelf niet de middelen, je hebt zelf niet de ruimte, maar je probeert daarvoor een ander te vinden. Ik denk daarbij ook aan christelijke organisaties. Organisaties voor verslaafden, voor daklozen, voor zieken. Die nog veel betere hulp kunnen bieden. Die we daar met elkaar ook voor betalen. Niet om zelf niets meer te hoeven doen, maar om des te beter zorg te hebben voor wie dat nodig heeft. En behalve dat we dus onze helper lief hebben. Behalve dat wij onze Heer Jezus Christus alle eer zullen toebrengen, draait het in zijn opdracht om de barmhartigheid. Dat ik de mens langs mijn levensweg zie, dat ik me laat raken. En dat ik daadwerkelijk doe wat daarvoor nodig is. Mag het iets kosten? Durf ik risico's te nemen? Wil ik dichtbij komen? In de donkere diepte van het menselijk lijden. Kijk naar Christus. Gedenk hoe de Heer Jezus u nabij kwam. Bewonder hoeveel het hem heeft gekost. Iedere zondaar die tot de Heer Jezus Christus de toevlucht nam. Die krijgt door de geest Gods liefde uitgestort in het hart. En zo gaat u meer en meer zijn beeld vertonen. Zo wordt u barmhartig. Zoals de Vader in de hemel barmhartig is. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Ja, dat is de belofte. De belofte voor ieder die door het geloof in Christus is ingelijfd. Voor ieder die heel zijn vertrouwen op Jezus Christus ging stellen. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 41. Ook over hoe je je gedraagt bij een ellendig mens. Psalm 41, het eerste vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. De Heer zal hem wanneer hij treurt en klaagt bevrijden na zijn wens. En ook het tweede vers. De Heer zal hem wanneer hij op het ziekbed is neergestort versterken door zijn kracht. Psalm 41 vers 1 en 2. We samen danken en bidden. Heere God, u brengt mij de dank voor uw woord, voor uw grondeloze barmhartigheid, te volle geopenbaard in Jezus Christus. En Heere, dat is immers het fundament waarop onze hoop mag rusten, waarop we ons door het geloof in Christus aanvaard, gekend, bemind mogen weten. Hoe groot en heerlijk bent u daarin. U zij daarvoor de lof. En geef dat we dat mogen bewaren in ons hart. Dat we op hem zien en daaruit leven. En dat Christus ook in ons leeft. Zodat we, Heere, met uw hulp barmhartig zijn, zoals de Vader in de hemel barmhartig is. Help ons daarin. We danken u daar ook voor dat u dat geeft in deze wereld. Dat mensen door het geloof naar elkaar omzien, elkaar liefhebben, goed mogen doen. We danken u dat u dat ook in de gemeente geeft. En soms zijn het voor ons mensen maar van die kleine dingen die toch het nodige mogen betekenen. Soms kost het ook veel. Geef dat we het met de liefde van ons hart er toch ook voor over hebben, om u daarin te dienen. We bidden u ook om vergeving, Heer. Wanneer wij als die priester en leviet zijn, dat wij toch geen oog voor hebben. Dat we ons ervoor afsluiten, de nood van de ander. Wanneer er woorden waren die afstand hebben gebracht in plaats van nabijheid. En wij bidden van u, wilt u ons reinigen door het bloed van Christus. Het alles genadig vergeven. En ons leren om dicht achter de Heer Jezus aan te gaan. U bidden we ook om uw zegen voor allen die juist in hun werk bezig zijn met mensen in nood. Psychische noden, met lichamelijke noden, ziektes, of een handicap, of pijn. Mensen met sociale of andere noden. Wanneer in mantelzorg en vrijwilligerswerk daar mensen zich voor inzetten, hulp aan slachtoffers. Wij bidden van u, Heere, wilt u hen daarin helpen en zegenen, en we danken u dat dat ook mag gebeuren. En laat het tot een getuigenis zijn van uw goedheid. Zo bidden we ook voor organisaties die in deze wereld de mensen helpen, die op de vlucht zijn geslagen, mensen die armoede lijden, mensen die dakloos zijn of verslaafd geraakt. Heere, wij bidden dat u dat zo zegent, dat mensen weer ook op een gewone manier hun leven kunnen leiden, weer meer voor zichzelf kunnen zorgen. Wilt u het daartoe ook gebruiken en zegenen? Blijf bij ons in deze week. Help ons in onze dagelijkse werkzaamheden. Geef wijsheid, ook als er keuzes gemaakt worden. Als er moeilijke dingen zijn die we moeten doen, Heere, als er verdriet en zorg is, wilt u ook daarin uw hulp en troost geven. Geef dat er vrede en liefde mag zijn in gezinnen, in huwelijken, in families. Heere, leer ons ook als christelijke gemeente daarin zo te leven, zoals u dat in uw woord voor ons vraagt. We leggen dit voor u neer in het gebed, om daarmee te belijden dat, Heere, in eigen kracht wij het niet kunnen volbrengen. Om daarmee te belijden dat we uw hulp nodig hebben. Maar ook om te belijden en te erkennen dat onze hoop op u is. Omdat u werkt. Omdat u uw belofte vervult. Omdat u zulke rijke beloften hebt. Ja, dat u alles nieuw maakt. Maar ook in deze wereld al werkt met uw barmhartigheid, met uw geest, met uw woord. Laat het zijn kracht doen, ook in deze week. Laat het kunnen opmerken. Dat we uw eigen werk opmerken en u verheerlijken. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En wat er verder volgt in Psalm 56, het zesde vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.